Ik denk ook als we met elkaar mogen nadenken over Advent, dan is dat een hoopvolle tijd. Jullie hebben allemaal verschillende kaarsen die jullie ook aansteken. Ik had gehoopt dat vandaag de kaars van de vrede aangestoken ging worden, maar het is de kaars van de vreugde. En dat is ook goed. maar vanochtend gaan we het ook wel echt over vrede hebben. Dus misschien is dat al de vooruitblik. En dat past dan ook goed bij Advent. We mogen vooruitkijken naar zijn komst. Dat we hoopvol met elkaar mogen zijn, dat we mogen weten, hij heeft het beloofd. En wat God belooft, dat doet hij ook daadwerkelijk. Dat zal zijn uitwerking ook hebben. En ik denk dat we daar ook met elkaar naar uit mogen kijken. Dat we hem mogen verwachten, maar dat we hem niet alleen verwachten daar in Bethlehem, in het klein, in die voederbak. Maar dat we hem ook weer mogen verwachten zoals hij ook zelf is heen gegaan. En ik denk dat dat ook de verwachting van ons als gemeente mag zijn. Dat we mogen uitkijken, hij zal weer komen. En zijn licht zal stralen over deze hele wereld. En er zal er geen enkele knie meer zijn die niet zal buigen, want elke knie zal buigen. Ik denk dat dat ook iets is waarin in die hoop en in die verwachting mogen we ook met elkaar zijn. Ik had van tevoren even contact met Gerrit. En Gerrit die vroeg aan mij, hij zei van we gaan een adventsproject doen. En zou je daarop kunnen aansluiten? Ik zei tegen Gerrit, ik zei, ik vind het echt verschrikkelijk, maar ik ga het proberen. Nee, ik vind het niet verschrikkelijk hoor. Maar. Dus ik heb de tekst uit Micha 4 er ook bij gepakt. Nee, Micha 5, sorry. En we lezen met elkaar Micha 5, vers 1 tot en met 4a. En dat is ook de tekst die centraal staat. En ik hoop dat we die een klein beetje kunnen afpellen met elkaar. En dat we ook, zoals Micha in 4, vers 4a ook afsluit en hij brengt vrede. Dat dat ook onze verwachting mag zijn. En dat we op die manier ook met elkaar mogen uitkijken. Dus Micha 5, vers 1 tot en met 4. Uit jou, Bethlehem in Ephrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn, terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde. En hij brengt vrede. En mooi om dat ook te mogen lezen met elkaar en dat we dat ook mogen uitspreken, dat we in die verwachting ook mogen leven, dat we mogen zien dat hij daadwerkelijk in Bethlehem is gekomen, dat hij daar is geboren, dat hij als een kleine baby naar deze wereld kwam, maar dat hij eigenlijk al niet welkom was, dat hij ook weer gelijk met zijn ouders op de vlucht moest slaan. En dat we dat eigenlijk ook in de evangelie ook elke keer weer terug mogen lezen, dat hij niet welkom was. Hij was als mens niet welkom. Maar ze hadden ook niet de verwachting dat de grote koning, de herder die het volk zou gaan weiden, dat hij op deze manier naar de wereld zou komen. Het is mooi om te lezen met elkaar dat Bethlehem eigenlijk een nietszeggend stadje is. Ik weet niet of jullie wat nietszeggende steden kennen, maar daar kunnen we vast wel een interpretatie van opdoen. Heerenveen is wel redelijk bekend. Oudeschoot dan weer wat minder, hè? Toch? En ik zelf kom ook uit een nietszeggend plaatsje. Het heet Waskemeer. En dan zeg je, ja, waar ligt dat? Nou, het ligt nog wel in Friesland. Maar het zegt echt helemaal niks, hoor. Er wonen iets van 6, 7, 800 mensen. En ja, waar is het bekend om? Ik heb echt geen idee. Ik woon er met veel plezier, hoor. Maar het zegt niet zo heel veel. En als we de profetie van Micha helemaal met elkaar zouden lezen, dan lezen we ook dat Jeruzalem, de grote stad, Sion, wordt eigenlijk tegenover Bethlehem gezet. En ook in die tijd van Micha verwachten ze met elkaar een koning. En die koning die moest eigenlijk wel uit de stad van David, uit Jeruzalem komen. Want als het koningsgeslacht aangekondigd werd, dan gebeurde het in het centrum waar de godsdienst ook plaatsvond. En dat was Jeruzalem toen de tijd al. En het is ongeveer 700 jaar, misschien iets langer, voor de tijd van de geboorte van Jezus. En wat we met elkaar in deze profetie lezen, is dat het zal gaan gebeuren in Bethlehem. In de stad, wat echt helemaal niets zegt, waar erin eigenlijk helemaal niks verwacht wordt. En toch zegt God, maar dat is van waaruit ik mijn heilsplan verder zal voltrekken. Het is een belangrijk centrum. Want als we iets verder teruggaan in de tijd, dan weten we met elkaar dat David ook vanuit die stad komt. Hij komt eigenlijk uit diezelfde streek. En als we nog weer iets verder teruggaan, dan weten we dat Naomi ook daar vandaan komt. En zo speelt Bethlehem in de hele heilsgeschiedenis steeds een hele belangrijke rol. En als we die lijn door zouden trekken naar de geboorte van Jezus, toen was het zelfs eigenlijk wel onwaarschijnlijk dat Jozef en Maria in Bethlehem terecht zouden komen, toch? Als ik het kerstverhaal lees, dan is het helemaal niet logisch dat hij daar geboren zou worden. Want ze kwamen uit Nazareth. En ik ben geen adreskundige, dus ik weet niet exact hoe dat ligt geografisch. Maar het ligt niet echt in de buurt van elkaar. Het is niet zo dat je, nou hier ligt Nazareth en dan daarnaast ligt Bethlehem. En ze moesten echt best wel een heel eind reizen met elkaar. En het was gewoon heel onwaarschijnlijk. En wat doet God dan? Hij gebruikt mensen, hij zet ze in. Hij gebruikt mensen en zegt van ja, weet je wat ik ga doen? Laat ze maar een belachelijke volkstelling met elkaar gaan doen. Dat is best een goed idee. Want dan gaan ze allemaal terug naar de steden van en de dorpen van hun voorouders. En dan moeten ze daar geteld worden. En zo speelt Bethlehem dus een belangrijke rol in de heilsgeschiedenis. En Micha kondigt hier aan, in vers 1 gebeurt dat al. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Er wordt een heerser, een koning verwacht met elkaar. Maar zijn oorsprong ligt al in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. En wij weten met elkaar dat Jezus de God is die ook deze aarde heeft gemaakt. En dat lezen we in Johannes 1 ook, hè, dat het woord was God, het was met God. En gelijk in het begin was het er al. Alleen het woord is vlees geworden. Hij legt niet zijn godheid af, hij blijft nog steeds God. Maar hij durft zich wel nederig op te stellen en ook mens te worden. En we mogen weten dus dat als God iets belooft, helemaal aan het begin, dat het echt wel gaat gebeuren. Maar God vindt ook wel dat Israël er wel eens een beetje een potje van heeft gemaakt. Toch? Dat zijn geen gekke dingen volgens mij. Als we dat ook in de geschiedenis lezen, dan weten we dat met elkaar. En dan zegt God door de mond van Micha hier, maar er zal niet een koning komen zoals jullie het verwachten. En ik laat de broeders van Israël, laat ik nu aan hun lot over. Ze moeten het, even plat gezegd, maar even uitzoeken. En ze krijgen allerlei verschillende heersers die over hun heersen. En het duurt 700 jaar lang. Daar kunnen we ons geen enkele voorstelling van maken, maar stel je voor, je bent een jaar of 70. Dat is dan 10 keer 70. Hè? Dat is 700 jaar. Dus echt van generatie op generatie op generatie op generatie. Steeds weer hadden ze heersers die over hen heersten. En ze wisten met elkaar, hé, maar er is een profetie. De redder, de heerser gaat komen en we mogen hem verwachten en we mogen daar naar uitkijken. Maar nu worden we aan ons lot overgelaten. Wij zijn God misschien wel een beetje vergeten, maar het voelt ook wel alsof God ons is vergeten. Maar er klinkt ook hoop in deze profetie. Want wie er nog over zijn, die zullen terugkeren naar de andere Israëlieten. En dan zal hij aantreden en hen als herder weiden. We mogen ook met elkaar weten dat in sommige vertalingen staat, hij zal staan, dus die heerser die zal gaan staan en hij zal ze gaan weiden. En ik ben naast dat ik niet heel geografisch sterk ben, ben ik ook geen herder en weet ik ook niet zo heel veel van dieren af. Maar dit weet ik wel. Herders spelen een hele belangrijke rol in de Bijbel. De Hebreeërs stonden in het oude Egypte al bekend als het volk van de herders. David is een herder, maar er wordt wel neergekeken op herders. Herders hadden eigenlijk niet zo'n heel belangrijk beroep. Maar als we erop induiken, wat doet een herder? Dan hoedt hij de schapen, dan weidt hij de schapen. En wat doe je als je hoedt en als je weidt? Mag best reageren, dat is niet erg. Kunnen we hebben. Kan ik even kijken of er ook herders hier in de zaal zijn. Als je hoedt en als je weidt, wat gebeurt er dan? Oké. Een gezonde kudde, dat is belangrijk. Beschermen hoor ik ergens. Ja. Voeden, zeker. Leiden, maar dan met een korte ei, denk ik. Hè? Ja. Want wij hebben een herder die heeft geleid met een lange ei. En hij leidt ons nu ook nog met een korte ei. Dus beschermen, voeden. Mijn korte termijngeheugen is echt verschrikkelijk, maar ik ga het jullie proberen uit te leggen. Een herder heeft het beste voor met zijn schapen. Dat is het belangrijkste. Hij zegt, ik wil in elk geval dat ik een gezonde en goede kudde heb die ik in veiligheid kan weiden. Een herder is er niet op uit om een zo hoog mogelijke winst te halen. Op het moment dat hij zijn schapen ziet, ziet hij niet lopende shawarma. Nee, hij ziet zijn schapen en hij is blij met zijn schapen als het goed met ze gaat. En die schapen die herkennen zijn stem. En ze weten, op het moment als onze herder roept, dan moet er iets gebeuren. Maar dan wil hij ons in veiligheid brengen. Hij wil ervoor zorgen dat we veilig zijn met elkaar. Dat we goed gevoed zijn. Dat we genoeg te eten hebben met elkaar. En zo'n herder, die doet er alles voor. Om voor zijn kudde te zorgen. En ik denk, als we die metafoor ook met ons mee mogen dragen, dat als wij een herder hebben die zelfs zijn leven durft te geven voor zijn kudde, dat we hem eeuwig dankbaar mogen zijn. Dat dat vreugde mag brengen, maar dat het ook mag zijn dat we mogen weten, hey, het geeft ons veiligheid. Hij brengt ons in veiligheid. Hij heeft het beste met ons voor. Als wij maar wel naar zijn stem luisteren en naar hem willen horen. Want die herder, die zal gaan staan en hij zal gaan weiden, hij zal gaan hoeden. Bekleed met de macht van de Heer zijn God. Met de majesteit van diens verheven naam. En zij zullen veilig wonen. Want hij zal heersen tot aan de einden der aarde. Dus vanuit dat kleine Bethlehem zal het gaan doorklinken tot over de hele wereld heen. En hij brengt vrede. En dat is denk ik ook iets waarin we met elkaar mogen uitkijken. Naar zijn komst. Hij zal die vrede brengen. En in de tijd van de geboorte van onze heiland, in Matteüs 2, krijgt Herodes van de wijzen te horen, wij volgen een ster. En volgens ons is er een nieuwe koning geboren. En die nieuwe koning die is geboren, die willen we graag gaan bezoeken. Maar Herodes, die wordt boos. Die wordt eigenlijk helemaal gek, want hij denkt van, maar ik ben hier de heerser. Ik maak hier dienst uit. Ik bepaal wat hier gebeurt. En hij roept heel wat mensen bij zich. Mensen die ook verstand hebben van wat in de oude schriften stond. En hij zei van, die heiland, die redder, die verlosser, waar moest hij geboren worden? En ze citeren dan met elkaar in Matteüs 2 vers 6, je kunt het rustig thuis even opzoeken. Ze citeren met elkaar de profeet Micha. En ze zeggen, het zal gebeuren in Efrata, in Bethlehem. En daar zul je die nieuwe koning ook gaan vinden. En het is dan bijzonder om te lezen, dat als Herodes ongerust is, dan denk je, ach, dat is een koning, hij heerst, hij is heel belangrijk, iedereen kijkt tegen hem op. Maar niet alleen Herodes is ongerust. Maar je kunt het daar lezen ook. De hele stad, heel Jeruzalem is ongerust. De hele stad is in rep en roer op het moment dat die nieuwe koning aangekondigd is en dat ze met elkaar mogen weten, die nieuwe koning die is geboren. En ik kan me niet voorstellen dat als er in oude schoot een baby geboren wordt, dat heel Heerenveen dan in rep en roer is. Kunt u zich dat wel voorstellen? Nee. Er wonen wel belangrijke mensen in Oudeschoot hoor, daar wil ik niks aan afdoen, maar... En dan is het mooi om te weten dat de mensen in Israël zelfs konden terugblikken 700 jaar terug. En dat ze wisten, hé, maar er zullen allerlei verschillende heersers zijn, maar nu komt die ene heerser. We mogen vol verwachting zijn dat hij zal komen en hij zal gaan heersen, hij zal gaan opstaan en zal het hele volk gaan weiden. Hij zal zijn kudde weer gaan hoeden. En toch is het tegendeel waar. Hij komt niet zoals we het met elkaar verwachten. Maar hij komt juist in het nederige, in het kleine, in het bijna nietszeggende Bethlehem. Komt die grote koning. Maar van daaruit zal hij wel gaan weiden, gaan hoeden over de hele wereld. Tot aan de einden van de aarde. En dan is het bijzonder dat wij daarvan met elkaar mogen getuigen. Dat wij weten, hé, die profetie van 700 jaar voor Christus. En wat 2000 jaar geleden is gebeurd. Dat is een keerpunt voor ons geweest. En wij willen dat met elkaar graag gaan uitdragen. En net zoals u, jij en ik, wil ik dat graag doen. Er zijn 2 miljard christenen wereldwijd die dat ook graag willen doen. Ik weet niet precies hoeveel mensen er zijn, maar dat is best een groot deel van de mensen. Die hebben gezegd, maar dit is een keerpunt in de tijd geweest voor mij. En deze Jezus wil ik graag gaan volgen. Alleen dan hebben we nog wel een probleem. Want dit gaat over het volk Israël. Dit is heel specifiek voor het volk Israël. En daarvoor is Jezus in eerste instantie ook gekomen. Alleen gelukkig kunnen wij nog iets verder in de tijd kijken en mogen we ook met elkaar lezen wat Paulus heeft gezegd in Efesiërs 2, vers 14 tot en met 16. En daar zegt Paulus ook, dat speelt in de gemeente van Efeze, zegt Paulus ook, Jezus, hij is onze vrede, maar er is geen onderscheid meer tussen Jood en Griek. Want hij heeft die tussenmuur heeft hij weggehaald. Het onderscheid wat er was, ik was alleen gekomen voor de Joden, die is weggenomen. Want ik wil graag dat iedereen erbij kan horen. En dat lezen we met elkaar in Efeziërs 2, vers 14 tot en met 16. Want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde, afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld. Want door de wet kunnen wij niet tot hem naderen. Maar uit die twee in zichzelf 1 nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beiden in 1 lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dat is mooi dat we dat met elkaar mogen lezen, dat we mogen weten. Niet alleen in Israël had dit een levensveranderende impact voor veel mensen. Maar ook daarbuiten, buiten die grenzen ook. En daar mogen we ons ook op beroepen dat we mogen weten, we zijn door hem gekocht en betaald. Door zijn lichaam, wat aan het kruis heeft gehangen en dat hij heeft ook weer is opgestaan uit de dood. Daarmee heeft hij de dood verslagen. Mogen we met elkaar weten dat we in die vrede mogen leven. Dat het belangrijk is dat we veilig mogen zijn in die kudde van hem. Maar dat we ook mogen weten dat hij vrede wil geven zoals niemand anders dat kan geven. En ik denk dat als we met elkaar daarover zouden praten, dat iedereen die vrede ook woorden kan geven. En misschien is dat mooi om dat straks bij de koffie ook te doen. Ik weet niet of jullie het gewend zijn om koffie te drinken, maar ik ga ervan uit. Om dan met elkaar eens even door te spreken en ook te zeggen, die vrede die hij heeft gebracht, wat betekent dat heel specifiek voor mij? En hoe zou ik van daaruit ook kunnen uitdelen naar de mensen in mijn omgeving? Dan wil ik jullie nog meenemen naar één tekst, die denk ik ook heel mooi weergeeft hoe die vrede uitwerking kan hebben in ons leven. En dan gaan we naar Hebreeën 13 vers 20. Iets verder dan Efesius. En dit is eigenlijk een loflied op wie de Heer is. En ik denk, dit is in de afsluiting van de brief. En in eerste instantie is dit ook geschreven voor de Joden. Maar ik denk dat dit voor vandaag ook nog impact voor ons kan hebben. En dan staat het volgende. Hebreeën 13 vers 20. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. En het is mooi hoe de Vader hier verbonden wordt met de vrede. En dat Jezus weer terugkomt als die machtige herder van de schapen, wat dan zegt dat we door het bloed is hij een eeuwig verbond aangegaan. En heeft hij gezegd op het moment dat jij je in je leven omkeert en zegt ik wil graag bij Jezus horen. Dat je mag weten dat je bij dat eeuwige verbond opgenomen mag worden. Dat je mag weten dat je door zijn bloed vrijgekocht bent. En dat hij ons uit het dodenrijk heeft ons voor de poorten van de hel weggesleurd. En gezegd van jullie mogen in die eeuwigheid met mij komen. Dat hij ons dan ook zal toerusten om al het goede te gaan doen. En om zijn wil ook elke keer te mogen gaan doen. Ik denk dat dat ook ons gebed met elkaar mag zijn. Dat als we zeggen, Heer, ik wil graag dat u onze herder bent. Zoals u ooit in de profetie bent aangekondigd als de herder van Israël. Zo wil ik ook graag dat u de herder van mijn leven bent. Want ik weet dat ik niet bestemd ben voor het verkeerde, maar ik wil juist het goede doen. Ik wil graag die liefde die u geeft, wil ik graag beantwoorden. En daarvan wil ik graag iets laten zien. Dat we ook mogen vragen of hij ons dan wil toerusten. Om al het goede te mogen doen. En dat we elke keer onze gedachten weer op hem mogen richten. En mogen zeggen, Heere, hier zijn wij. Wilt u maar vullen wat u kunt vullen. Wilt u onze eigen drang die we hebben om het naar onze eigen wil te doen. Wilt u dat vullen met iets wat van uw wil is. Wilt u maar maken. Dat we bijvoorbeeld een kerstmarkt met elkaar mogen gaan organiseren. Dat we op die manier ook het licht mogen laten zien aan deze omgeving. Dat we kinderen mogen uitnodigen voor de kerstdiensten. Dat iedereen zich welkom mag voelen hier in de gemeente. Maar dat er altijd die oproep van bekering ook in mag zitten. Dat we ons mogen afkeren van het oude. En dat we zeggen, maar Heer, we willen ook vandaag weer die nieuwe mens aandoen. We willen het oude afleggen. Het draait niet om ons, maar alles draait om u. Wilt u maar maken dat we u alle eer mogen geven in hetgeen we mogen doen. Dat het niet om ons draait, maar om u. En dat zo ook in een tijd van Advent, dat we mogen vooruitkijken naar zijn komst. Niet alleen maar in die voerbak. Maar juist in het feit dat hij zijn vrede gaat brengen hier op aarde. En dat hij ons als gebroken mensen daar maar een klein beetje in kan gebruiken. Dat we dat ook mogen vragen in zijn naam. Amen.